747 AM. NIK Media.
Goedenavond, luisteraars. U luistert naar een uitzending van de Joodse Omroep. We brengen u vanavond de eerste uitzending van het nieuwe maandelijkse radiomagazine Cholent, een gevarieerd programma met spraakmakende reportages. Uw presentatrice is René Sanders.
Goedenavond, welkom bij de allereerste uitzending van Cholent. Voor degenen onder u die niet weten wat Cholent betekent, Cholent is een gerecht uit de Joodse keuken. Een stoofschotel van oudsher bestaande uit rundvlees, aardappelen, bonen en wortelen. Het wordt voor het begin van de Shabbat klaargemaakt en staat gedurende de hele Shabbat op een laag pitje te sudderen. Zo'n verscheidenheid aan ingrediënten bieden wij u vanavond ook. Met de wens dat het u goed mogen bekomen en dat u met genoegen gaat luisteren naar de volgende onderwerpen. Waarvan er, hoe kan het ook anders, natuurlijk eentje over eten gaat. En dat betreft een reportage over de enige zalmkwekerij in Nederland, waar onder rabbinaal toezicht zalmen worden gekweekt. Want u dacht misschien dat zalm per definitie kosher was. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar daarover straks meer. En dan hebben we live in de studio een gesprek met twee indrukwekkende heren op leeftijd. In een ver verleden maakten zij deel uit van de Joodse muziekgroep Die Mexicaner. Ze zijn met recht de laatsten der Mexicanen. Maar we beginnen met een verhaal dat op zijn zachtst gezegd opmerkelijk mag worden genoemd. Het heeft te maken met een van de grote raadselen uit de wereldgeschiedenis. Namelijk, waar zijn de 10 verloren stammen van Israël gebleven? Er is iemand die daar bij stukjes en beetjes een antwoord op gevonden lijkt te hebben. En dat is dominee Otto de Schepper. Emeritus predikant en amateur archeoloog. Bij opgravingen op de Vinex-locatie bij hem in de buurt in Garderen op de Veluwe zou hij overblijfselen hebben gevonden die erop wijzen dat een van de verloren stammen daar ooit in een ver verleden is neergestreken. Ik zocht dominee Otto de Schepper voor u op in zijn woonplaats Garderen op de Veluwe. Dominee de Schepper, u heeft een heel bijzondere ontdekking gedaan.
Inderdaad, mevrouw Sanders. Ik ben gegrepen door de theorie dat de verloren stammen Israëls in het westen terecht zijn gekomen. En een deel van de stammen op de Veluwe, zoals u heeft gezegd. En ik heb hier op deze Vinex-locatie waar wij nu staan een hard bewijsstuk voor mijn theorie gevonden.
Dat is heel opzienbarend nieuws. Kunt u zich voorstellen dat dat voor de Joodse gemeenschap misschien wel chockerend is?
Dat begrijp ik natuurlijk, mevrouw Sanders. Maar ik kan er niet onderuit. De stam Gad, een van de verloren stammen Israëls, is op de Veluwe terechtgekomen. En het bewijs heb ik hier in mijn handen. Ik zal het even uit dat plasticje wikkelen. U ziet het hier. Een onooglijk scherfje met wat krasjes. En wat stelt dat voor? Dat is een oud-Hebreeuwse tekst. Een scherfje uit de tweede eeuw voor de christelijke jaartelling, let wel.
Hoe weet u dat zo zeker?
Nou, dat is op te maken uit het oud-Hebreeuws, wat hierop staat, Gad Radum, en dat op een scherfje van 2200 jaar oud.
Wat betekent Gad Radum?
Dat zal ik u uitleggen, mevrouw Sanders. Dat betekent de stam Gad die sluimert in sluimeris, van het Hebreeuwse neerdam sluimeren. Dat is toch geweldig? Moet u eens voorstellen, en dat in Garderen. Meteen is mij ook duidelijk, Gad Radum is de naam van de plek waar de kruik, hè, waar dit scherfje van afkomstig is, gemaakt is. Garderen dus. En tegelijkertijd is dit, zeg maar, een signaal van de identiteit van de maker. De plaatsnaam Garderen is dus al heel oud, veel ouder dan wij denken.
Dat betekent
de naam weer van de stichters, die beseften wat hun afkomst was.
Dat betekent dus dat wij hier in Nederland op de Veluwe een stukje heilig land hebben.
Ja, inderdaad, mevrouw Sanders, inderdaad. Gad Radum en dat op de Veluwe.
Maar van Gad Radum naar de Veluwe, laten we nou eerlijk zijn, dat is nog een heel eind.
Nou, dat is inderdaad zo. Maar ik zal u uitleggen, ik moet daar een klein verhaal bij houden. Oorspronkelijk was het dus Gad Radum, dat staat hier op dat scherfje. Maar in de loop van de tijd hebben de R en de D gewisseld. Een bekend taalverschijnsel, metatis is geheten. En later, zeg maar in de vroege middeleeuwen, toen is de laatste lettergreep als het ware afgesleten, begrijpt u? Het kan ook Gedir Radum zijn geweest, of Gedir Raduma, een sluimerend bokje. Maar goed. Er zijn meerdere hypotheses mogelijk. Ik besluit toch dat het Gad Radum moet zijn geweest.
Maar hoe verklaart u nou dat zo'n stam helemaal vanuit het Midden-Oosten hier terecht is gekomen?
Nou, dan moet ik teruggrijpen op de Bijbel. Ik heb hier een Bijbeltje bij me. Een professionele deformatie, zal ik maar zeggen, als emeritus predikant. En dan slaan wij op 1 Kronieken 5, vers 25 en 26. En daar lezen we dat de Assyriërs de stammen Ruben en Gad en de helft van de stam Manasse wegvoerden en brachten naar Hala, Hara, Habor en de rivier Gozan. En dat was in de 8e eeuw voor de christelijke jaartelling. Nou, die plaatsen die ik net noemde, dat was de noordgrens van het Assyrische Rijk. Daar moesten ze die grenzen bewaken, maar in de loop van de tijd liepen ze over naar allerlei naburige nomadische volken die daar voorbij trokken. En een van die volken, dat was het volk dat later zijn intree in de geschiedenis deed als de Goten die vanuit Midden-Azië naar het westen en het noorden trokken.
Ja, in de slipstream van de volkeren, zullen we zeggen.
Ja, dat heeft hij goed gezegd, ja. Dus de Goten. Nou, de stam Gad trok mee met die Goten en veroverde, zeg maar, leidende posities. En dat zijn we wel van Joden gewend, nietwaar?
Pardon, hoe bedoelt u dat? Nou, leidend, ja, met een lang of met een korte ei?
Nou, in dit geval nou eens, in beide gevallen zullen we maar zeggen, maar vooral met een korte ei. En dat bracht dus met zich mee dat zij de naam, hun naam aan dat volk, die Goten gaven. Want God, dat kan je in het Hebreeuws ook uitspreken als Goth, met een Engelse TH, en dat werden dus de Goten. Nou, een deel van die Goten trok maar verder naar het noorden, steeds maar verder. En ik moet opeens denken aan Nachmanides, die grote leraar uit de middeleeuwen, die zegt, de 10 stammen zijn nog steeds aan het Sefarad, dat is Frankrijk, en aan het eind van het noorden. In die tijd betekende dat de meer noordelijke streken van Europa.
Dus ook op de Veluwe?
Inderdaad, mevrouw Sanders, ook op de Veluwe. En ik heb aanwijzingen, dat is dan de klap op de vuurpijl, dat met name afstammelingen zijn van de zoon van God, die heette Areli. Want aangetoond is dat de Germaanse stam van de Herulen hier hebben verbleven, maar dat was helemaal geen Germaanse stam. Dat waren Ha-Areli. Ha is in het Hebreeuws het lidwoord de. Dus de Herulen, een zogenaamd Germaanse stam, dat betekent eigenlijk, zogezegd, de jongens van Areli, de zoon van God. Vat u?
Het zou een voetbalteam kunnen zijn, maar...
Nou, dat was het dus niet. Dat was een zeer, zeer serieuze stam die hier geleefd heeft. Opeens worden mij allerlei andere Veluwse plaatsnamen duidelijk.
Ja, want daar heeft u ook een idee over, hè? De herkomst van die plaatsnamen.
Inderdaad, ik zal u wat noemen. Ik noem Elspeet, dat komt van El Tsapon. Dat betekent de god in het noorden. En Uddel, dat komt van Od El, God is er nog.
Dus de Veluwe is met recht, heeft iets heel bijzonders. Maar eigenlijk wisten we dat al, hè? Want er hebben natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog ook veel Joodse mensen op de Veluwe ondergedoken gezeten.
Oh, u zegt het. En ik dacht het al, inderdaad. Nog eentje. Ede. Dat betekent Edda. Volksgemeenschap.
U meent het niet.
Inderdaad. En mevrouw Sanders, dan hebben we nog een aanwijzing, een psychologische aanwijzing. De stam Gad stond bekend als een eigenzinnige en koppige stam. En dat zijn vele Veluwenaars ook, dat is bekend. En ook hun vroomheid, hun religieuze gepreoccupeerdheid, dat wijst toch op een intense doorgaande lijn met het oude Joodse volk. Dat komt niet zomaar ergens vandaan.
En heeft u nou ook bijval uit overige academische kring bijvoorbeeld? Wat vindt men hier verder van?
Nou, dat is nog niet het geval, maar ik heb een publicatie in voorbereiding die binnenkort zal verschijnen in samenwerking met de bekende theoloog professor Mandelstam. Ook in Jeruzalem, in contact met rabbijn Davidovich, is een publicatie in voorbereiding. U zult er nog van horen en ik ben u bijzonder dankbaar, mevrouw Sanders, dat ik hier de primeur mag hebben van deze vondst.
Als u nog meer informatie wilt hebben over de werkzaamheden en de opgravingen die door Otto de Schepper verricht zijn, dan kunt u surfen naar zijn website www.gadopdeveluwe.com. En Gad schrijft u G-A-D op de Veluwe, één woord.
שמיותים, שחורים, מזוימים, חמושים בעצבים, מסוממים, שונאים לבנים, יגזענים, אני אומר להם, מה יש? זו מוזיקת מחאה יש, בזר זהה לך, גם שמחה יש.
כשרות, oftewel kosher eten. De regels en wetten zijn vrij duidelijk. Tenminste, lijken duidelijk. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de koshere keuken en de bio-industrie? De Amerikaanse rabbijn Gershon Ponem geeft in zijn boek Hedendaags Kashrut de garantie dat er in het voer voor kosher consumptievee geen sporen zitten van dierlijk eiwit. Dat is voor de dieren namelijk onverteerbaar. Maar hoe anders zit dat met onze vis? Met de vis die in zee of rivieren wordt gevangen is dat geen probleem. Maar hoe is het gesteld met de forel en bijvoorbeeld de zalm, zonder twijfel één van de meest geliefde vissoorten in Joodse kring? Ook rabbijn Ponem heeft zo zijn twijfels over de betrouwbaarheid van met name de zalm. Zonder overdrijving kunnen we stellen dat in Joodse kring de zalmnorm in het geding is. Wij togen van een gesprek naar Beek bij Nijmegen, waar François Moten de enige zalmkwekerij in Nederland runt die het vertrouwen geniet van het rabbinaat.
Ja, u ziet hier de verschillende kweekbassins voor de zalm. En dat heeft te maken met dat we diverse soorten zalm kweken. We hebben de roze zalm, de halfrode zalm en de rode zalm. Kijk, hoe meer roze, hoe makkelijker te kweken, maar toch steeds iets minder lekker. En die echte rode zalm, die hebben we nog echt origineel uit de Noorse fjorden gevist en hier naartoe laten overkomen. Maar ja, die vermenigvuldigt zich relatief slecht, dus ja, daar moesten we iets mee doen. En hoe meer we ze nou kruisen met de forel, hoe rozer ze worden en hoe meer productie, omdat de forel, hoe zal ik dat zeggen, toch een duidelijk hogere libido heeft dan de rode zalm.
Daar let u ook op?
Nou ja, ik sta er niet de hele dag naar te kijken natuurlijk, hoe die vissen dat doen. Maar voor ons is het belangrijk dat er productie uitkomt. Hè? En,
vandaar ook het prijsverschil.
Zeker, zeker. Daarom is hoe rozer de vis, hoe rozer de zalm, hoe goedkoper.
Ja, het is wel een groot bedrijf hier. Doet u dat nu helemaal alleen?
Nou, mevrouw, ik wou dat ik het nog alleen had gekund, want personeel is ook niks meer tegenwoordig. Maar nee, het is te druk geworden en ik heb het gesplitst. En mijn zeer vertrouwde collega die doet voornamelijk de roze zalm en ik ga over de rode.
Zeg maar, waarom die overstap van de viskraam naar de kwekerij?
Nou, kijk mevrouw, ik zal u zeggen, ik werkte op de markt en er kwamen heel veel jodenmensen. En steeds kreeg ik meer vragen over François, hoe zit het met dit en hoe zit het met dat en waarom is die zalm nou zo goedkoop en wat krijgt de zalm te eten. En ja, vooral die orthodoxen die stelden die vragen, want ja, dat wilden ze weten. En ik moest het antwoord toen schuldig blijven. Past u op mevrouw, het is hier hartstikke glad hoor, dat u niet, Maar goed, ik ben toen zelf op onderzoek uitgegaan.
En wat heeft u ontdekt?
Breek me de bek niet open, mevrouw. Breek me de bek niet open. Drijven.
Ongeoorloofd voedsel.
Ja, ongeoorloofd voor de jodenmensen. Die mogen dat niet eten, want het is, betekent eigenlijk dat het niet kosher is. Maar ik dorste mijn cliëntelen niet meer onder ogen te komen. Echt niet. Moet je voor de gein is, als je nou voor de gein weet, wat die beesten te vreten kregen. Nou, ik heb nog zo'n pakje van dat visvoer over. Het is echt, de haren gaan er, als ik ze nog had, gingen ze er recht van overeind staan.
Mag ik dat eens zien wat erin zit?
Ja, natuurlijk. Even, waar heb ik zo'n pakje? Ja, leid, geef eens even mijn bril, meid. Nou, eens even kijken hoor. Ja, dit is dus het standaardvoer van de firma Van Voren. En Van Voren, die is, ja, die staat voor kwaliteit, tenminste dat zeggen ze. En die levert aan alle viskwekers in heel Nederland. En ja, als je ziet wat erin zit, eens even kijken. Gemodificeerde soja zit erin. Beendermeel van divers slachtvee. Gesteriliseerd visafval, conserveermiddelen. Nou, E124 tot nummer 133. En ja, en dan die rode kleurstof.
Nou, er blijven dus resten achter in die vis. En dan is er dus weinig meer kosher aan onze geliefde zalm.
Nee, dat kunt u wel van mij namen. Er is bijna niks meer kosher aan die zalm. En er ook alleen al die kleurstof al die wordt toegevoegd om de zalm. Ja, eigenlijk alleen maar om die rode te krijgen.
Dus rode zalm is nep?
Vaak wel, mevrouw. Vaak wel. Is echt, ja, daar wordt mee aan gerotzooid. Verschrikkelijk. Ja, 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 dat klopt. En dat komt. Kijk, de vis is geen zoogdier, hè. U weet, zoogdieren, die scheiden al hun lichaamsvreemde stoffen, dat scheiden ze uit. Maar de vis, ja, dat is geen zoogdier. Die is koudbloedig. Die slaat alles op in zijn eigen vissenvlees. En ja, en kijk maar eens naar het lood en het kwik wat in de vissen zit, die gewoon gevangen worden in de zee. Dus het is wel duidelijk wat er met al die spullen gebeurt.
En heeft u dit toen gemeld aan het rabbinaat?
Zeker. Ik heb aan die rabbijnen gemeld. En ja, ik heb ze het uitgelegd. En gezien de ernst. Ja, en ook natuurlijk de economische gevolgen van de zaak, hebben ze alles even in de doofpot gestopt. Maar tegelijkertijd aan mij de vraag gesteld of ik, ja, Frans Moot, ik was wel hartstikke trots hoor. Of ik dan geen kwekerij wilde beginnen die voldoet aan de eisen voor, ja, hoe zeg je dat, voor kosher voedsel.
En dat hebt u toen gedaan?
Nou, u ziet wat een geweldige zaak ik heb opgebouwd, hè. Dat is, ja. En ik kan niet anders zeggen, mijn manier van vis kweken, dat sluit gratis aan de wei en aan wat het rabbinaat wil.
Ja. Oké. Dus u heeft een forse investering moeten doen voor de Joodse zaak?
Ja, in zekere zin wel, maar ik moet toegeven, rabbinaat is ook niet zo, die was heel in zijn sympathiek daartegenover. En ja, met die 50.000 euro die ik van ze gekregen heb, heb ik toch een leuk zaakje kunnen opzetten, mevrouw.
Dat is een aardig bedrag.
Ja, in zekere zin wel. Ik was er ook heel blij mee. Maar ik had er niet op gerekend dat er ook nog zo'n pottenkijker van betaald moest worden.
Dat bedoelt iemand die toezicht houdt, een chômeur?
Ja, ik weet niet hoe dat noemt, maar zo'n mannetje met zo'n kalotje die de hele dag geen poot uitsteekt, maar wel noodzakelijk is om, ja, om toch te garanderen dat onze vis 100% ROT is.
ROT?
Ja, neemt u maar van mij aan, 100%. Ons vis is 100% ROT.
Oh, rabbinaal onder toezicht, als ik het goed heb.
Ja.
ORT, onder rabbinaal
toezicht. Ja, dat zeg ik, zo heet dat. Dat staat ook, ja. Dat kunt u ook lezen achter op onze vis.
Maar hoe is uw vis herkenbaar in de winkels? En waar kunnen we die vis kopen?
Nou, onze vis, ja, ik mag wel even reclame maken. Die ligt in voornamelijk in de natuurvoedselwinkels vanwege de rode kleurstof die er niet in zit. En u kunt ze ook vinden in de betere Amsterdamse viswinkels.
En waaraan herkennen we de vis?
Ja, aan deze dingetjes. Dit zijn ouweltjes, watervaste mogijnde wietouwels. En die plakken we op onze producten. En ja, zo kunt u ze herkennen.
En hoe zit het met wat we toch wel een beetje het statussymbool in Joodse kring kunnen noemen? De gerookte zalm, hè? Want die krijgen we op alle Joodse recepties en partijen. Hoe is het met de gerookte zalm?
Ja, mevrouw, dat is een probleem, die gerookte zalm. Ik heb gigantisch geïnvesteerd in een rokerij, maar ja, dat ging dus tot afgelopen december. En sinds afgelopen 1 januari zijn wij ook het slachtoffer geworden van het rookverbod op de werkplek. Maar goed, we hebben juridische stappen genomen, dus we hopen in de toekomst. En ik heb er ook alle vertrouwen in, hoor, dat we binnenkort weer kunnen roken en dat, ja, dat u ook onze sticker weer op de gerookte zalm kunt aantreffen.
Hoe kosher is onze zalm nou nog? Die vraag legden we voor aan rabbijn Gershon Ponem, die sinds kort als speciale kasherutrabbijn in Nederland is gedetacheerd. We hadden hem graag live in de studio gehad, maar helaas lukt dat niet. Immer actief als rabbijn zit hij tussen zijn vakbroeders op een congres in Chicago, Amerika. Een congres dat notabene handelt over latest developments in kasherut en technology. De laatste ontwikkelingen op het gebied van kasherut en technologie. En daarom hebben we rabbijn Gershon Ponem nu aan de telefoon.
Ja, hier ben ik. Dag René.
Ah, u bent Amerikaanse rabbijn. U spreekt goed Nederlands.
Ja, dank je.
Dan nu aan u de hamvraag. Wat zijn uw bevindingen met de Nederlandse zalm qua kasherut?
zalm en kashrut. Nou, ik zou zeggen, René, de Nederlandse zalm is bankroet.
Zo.
Hij wordt gevoed met ongecontroleerde dierresten. Zo, hij is niet oké. En sinds in het voedsel ook gemodificeerde elementen aanwezig zijn, zijn vinnen moeten sowieso opnieuw getest en zijn schubben geteld.
Oh, oh, dat is een hele treurige situatie. Maar gelukkig is er een kwekerij hier in Nederland, de kwekerij van François Moten.
Ja, ik ben daar geweest, vorig jaar.
Ja, die mag zich verheugen in uw goedkeuring.
Ja, tot april dit jaar. En dan kom ik weer kijken bij Mr. Moten.
Oh.
En ik moet zeggen, ik maak mij zorgen.
Hoe bedoelt u?
Ja, u moet weten, ik heb informatie gekregen. Meneer Moten heeft een buurman gekregen sinds kort en die houdt varkens.
Ja.
Ik hoop meneer Moten heeft zijn maatregels genomen. Ik bedoel, het grondwater van zijn buurman mag niet komen in zijn kweekvijver. Want dan zal men zijn zalmen niet meer hescheren.
Dat betekent geen kashroet, dat geen kashroet predicaat meer krijgt.
Inderdaad, nee.
Hmm. Nou, we moeten het hier even bij laten voor dit moment. Ik dank u hartelijk voor uw toelichting.
Goedendag.
Nog vele jaren Purim, Rabijn Ponem.
Van hetzelfde. Ook goed Purim voor jou.
Wat u nu hoort is een authentiek fragment van het Joodse muziekensemble Die Mexicaner. Voor oudere luisteraars onder u wellicht nog bekend. En ik heb na lange speurtocht van de 20 leden van deze muziekgroep nog 2 mensen gevonden die in leven zijn. De laatsten der Mexicaner, Max Feigenbaum en Ziggy Katz, die zijn hier te gast in de studio. Heren, van harte welkom.
Dank je wel. Ach, Max, dat ik jou hier mag zien.
Ja, het freut me ook zeer.
Hoe lang heeft u elkaar niet gezien?
Meer dan 60 jaar. Nee, 41. 41.
En toch ben je ergens niet veranderd, Max.
Nee, ach, nee. We zijn jong gebleven. Onze hersenen zijn jong gebleven.
Jong. Ja. Waar komt die naam Mexicaner vandaan?
Ja, zal ik dat zeggen?
Weet jij dat
ja,
nog?
Ja, dat was ik nog. Jij was, wist je nog, wij zijn de. Ik was Max en jij was Ziggy. En dan hebben we de eerste Max. Maxi-zanger genaamd. De Maxi-zanger. En dan is die Jodenhaat is gekomen in Duitsland. En ja. Dan hebben we weer ons die Maxi-Keiner genet. Ja, niemand mag ze echt, die Maxi-Keiner. En dat is een beetje verbasterd, dat soort, wat de Mexicanen. Ons de Mexicanen. En zo hebben we die grote successen gemaakt.
Ja, wat waren
als Mexicanen zijn we bekend over de schalplaten, die speelplaten.
Oh, en wij hebben voor hele bekende zangeressen gespeeld, weet je niet? In Berlijn hebben wij nog met Marlene Dietrich.
Ach, die Marlene.
Hebben wij nog
was
begeleid,
ze nog niet zo bekend.
Voordat ze bekend was. En voor de radio.
Ja,
weet je wat, wie was?
En Sarah.
Sarah Leander.
Sarah Leander, ja? Ook nog mee. En ja, voor de radio.
En toen wist ze nog niet dat ze fout was.
Ze zong een beetje vals, maar dat was
vals.
Mooi.
Ja. Nou, ze waren niet vals. Ze dus, waren vals, ja.
Dus u heeft furoren gemaakt in allerlei grote Europese steden, platen opgenomen.
We hebben Amsterdam, wat was dat? Waren wij in Amsterdam gespeeld?
Amsterdam hebben we nog gespeeld, bij Hek hebben we nog gespeeld.
Bij Schiller.
Schiller
hebben we
het, ach ja. Ach ja, bij Schiller hebben we al gespeeld. Besteedt niet meer, ben nog geweest, dus. Ja. Is niet meer daar.
Dan hebben we het dus over de jaren 30.
De jaren 30.
Dat was uw glorietijd.
Ja.
Toen heeft u dus op velerlei plaatsen gespeeld, dus ook in Amsterdam. En u bent toen als. Dat was in de tijd dat u als vluchteling naar Amsterdam kwam?
Ja, ja. Wij zijn hier gebleven. We hebben,
dus ik denk, na een optreden in Amsterdam zijn we hier gebleven.
We hebben ons gemeld, wij willen niet terug. En
niet terug naar Duitsland.
Nee. Toen kwam er een tijd, daar willen wij het niet over hebben.
Nee,
die zwarte jaren, daar spreken wij niet over.
Nou ja, u heeft ook nog eventjes, een van u heeft nog een tijdje bij de Ramblers gespeeld.
Ja, ik heb bij de Ramblers, het was maar een kort tijtje, maar dat ging niet.
Maar speelde ging, jij speelde toch als klarinet?
Ik speelde klarinet toen bij de Ramblers, maar ze zeiden je bent geen rasklarinetist. Toen hebben ze me eruit gezet.
Oh, ik heb nog een stukje klarinetmuziek daarvan. Ik denk dat het toch leuk is om daar eventjes naar te luisteren.
Thank you.
Maar met wie heeft u nog meer gespeeld?
Nou, na de oorlog heb ik nog een mooie tijd gehad met Benny Beer heb ik, en Sam Nijveen. Heb ik nog wat klusjes gedaan. Ik heb veel voor de radio gespeeld. En ja, dat weten nog alleen de oudjes, hè. Die oude radiotijd.
Ach, ze had nog gespeeld. Hij wist dat.
Ja, ik heb nog veel gespeeld.
Ik niet. Ze was zo geëmotioneerd. Ik speelde die violien.
Ik heb nog hele serieuze muziek gemaakt. Ik heb nog in het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest klarinet gespeeld.
Ach, is dat
in
zo?
In mijn oude jaren. Dat was een mooie baan. Maar ja,
waarom is dat opgehouden?
Ja, het werd in 89 opgeheven. En ik kreeg een kunstgebit. Dat paste niet goed voor de blaas. Ik heb toen de klarinet aan de wil gehaald.
Ik heb dat niet meer.
Ik heb toen een WUF aangevraagd. Ik zei, ik wil niet meer.
Ik heb al
u bedoelt een uitkering verband houdend met uw oorlogsverleden?
WUF.
Ja.
WUF.
WUF.
Wiedergutmachung. Ja. Ik heb niet meer gespeeld. Ik had een violin. En daar de zwarte jaren. En die emotie is zo bij me gebleven. Steeds als ik die viool... Mijn Stradivarius, als ik die pakte. Ja, dat al die emotie kwam weer daar. Ja.
Max is altijd een gevoelige jongen geweest. Ja. Hij heeft dat nooit goed kunnen verarbeiden.
Maar u heeft ook gezongen, als ik het goed heb.
Ach, we hebben samen
heeft allemaal gezongen. Zingt u nog steeds?
Ja,
of is dat te veel gevraagd?
Ja, we zijn nu... We zijn nu Greis und Gro en... Ach, Greis und Gro.
Was is Greis und Gro?
Guck niet auf mein Gro in.
Spielt ja, liebe Kinderlein.
Spielt doch, liebe Kinderlein. Dat hebben we nog op die schaalplatte gezet.
Ja.
Nou, gaat u gang?
Nee, niets meer.
Nou, Max.
Kan niets meer, van mijn
naam. Dit is toch een gelegenheid.
Oh, zal ik dat doen? Oké. Mag ik nog. We versuchen het samen. Spielt euch, liebe Kinderlech, der Frühling schon beginnt, der Frühling schon beginnt. Oi, wie bin ich Kinderlech, mir kann euch zint. Oi, wie bin ich Kinderlech, mir kann euch zint. Hui! Hullet, hullet, Kinderlech, Goldsmann, ihr seid noch jung, weil von Frühling bis zum Winter ist der Katzensprung. Meine Schome ist noch jung, wie zurück mit Jahren viel, wie zurück mit Jahren viel. Ach, wie gern wild sich hier voll alten Guffereus. Ach, wie gern wild sich hin von alten Guffereus. Hoi! Hullet, Kinderlech, Goldsmann, ihr seid noch jung, weil von Frühling bis zum Winter ist der Katzensprung.
Ja, Mann, wir können das doch mal ein bisschen. Also, wir mal doen, we moeten doen.
Heren, noch mehr.
Heren, ik vind het fantastisch. Nee, heren, maar ik zal u nog wat anders vertellen. In mijn research heb ik ook nog wat fotomateriaal gevonden.
Ach, zullen we
een foto laten zien? Deze, hier. Deze foto, met die dame, dat hele elegante dame waar... U, meneer Feigenbaum, u staat met haar op de foto.
Ja, Rosie.
Oh ja, u heeft daar nog een foto?
Ja.
Mag ik die even zien?
Ja.
Ach, daar sta ik met mijn Rosie.
Met mijn Rosie?
Wat is jouw foto?
Ja,
ook met Rosie.
Dat is wel mijn vriendin. Ik denk er nog
dat iemand. Dat was mijn vriendin.
Elke dag denk ik nog aan haar. Elke dag, ik was met Rosie.
Ach, dat was toch mijn vriendin. Rosie, Rosie was voor mij.
Heren, ik vrees dat de tijd op is. Luisteraars, we moeten Max en Siggy in hun emoties alleen laten. Dit is verder een taak voor Joods maatschappelijk werk. Ik dank u hartelijk en dat u nog vele jaren mag zingen.
Dat is mijn vriendin.
Maar is dat mijn Rosie was dat?
Hoeveel jaar heb ik me niet verheiraat?
Je gaat mij toch niet vertellen zoals met jou en...
U heeft geluisterd naar een uitzending van de Joodse Omroep van Nederland met het programma Tjolend. De uitzending werd gepresenteerd en samengesteld door René Sanders, Rob Casuto en Nico Keizer. De techniek werd verzorgd door Rob Gerritsen. Eindredactie Annette Bezalel. Over 2 weken zenden we weer uit, dan met een programma van Luc Smit over de Joodse bejaardenzorg in Nederland. Alle informatie over